Ja, goedemorgen, welkom. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier of online, gasten in ons midden. Jessica, ik zag je ook binnenkomen, welkom. Afgelopen woensdag was het bij ons in de straat weer ouderwets druk, kan ik je zeggen. Ik woon in het Boerse Land, op de Beatrixstraat, en ingeklemd tussen de Beatrixstraat en de Fluiterstraat. Het was heel druk. Je zag allemaal mensen, de meeste heel netjes gekleed, lopend, fietsend, in de auto. Wat was er aan de hand? En ik denk dat de Ichtersleerlingen die er vandaag ook in het midden zijn wel weten. Wat was er nou aan de hand woensdag? Biddag, hè? Ja, mooi om te zien elk jaar. Biddag. Ja, en op die dag, in het kerkelijk jaar, zoekt de gemeente van God, Gods aangezicht, en hebben hem gevraagd of hij het gewas en de arbeid die daarop volgt, dus de zaadjes die ze gaan planten in de landbouw en al die andere zaken in Nederland, wil zegenen. Een hele mooie manier eigenlijk om onze afhankelijkheid van onze hemelse Vader uit te drukken. Je komt bij God en je deelt wat je bezighoudt, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat het echt goed mag gaan in de maatschappij. Dus je deelt wat er eigenlijk in je hart leeft, waar je leven mee bezig is. En bidden, gemeente, dat is communiceren, als ik het zo mag zeggen, met God. Zo eenvoudig zou je bidden kunnen omschrijven. Maar bidden is niet simpel. Niet simpel, in ieder geval in de zin als je bedenkt met wie je eigenlijk communiceert. Het is niet je vriendin, hè, of je collega die je even een appie stuurt of zo. Je communiceert, je raakt in contact met de machtige, eeuwige, alomtegenwoordige, alwetende, eeuwige God. Heilig, rechtvaardig, liefhebbend. De enige God van hemel en aarde. Hey, en wij mogen met hem communiceren, in gesprek gaan. Wij met elkaar hebben de eer ontvangen om, moet je opletten, één op één te spreken met de schepper van hemel en aarde. Wanneer je dat maar wil. Wat mooi, hè? Wat doet dat met je? Dat besef dat je zomaar... Of een hele andere vraag. Daar was ik ook mee bezig in de voorbereiding. Waarom bidden we eigenlijk? Is dat een rare vraag? Is bidden eigenlijk wel nodig? Kijk, ik bedoel, de Heer Jezus zei, jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voor jullie het hem vragen. Hé, God weet al wat we nodig hebben. Dus alles wat die mensen ook op biddag bij de Heere God hebben gebracht, dat wist hij al lang. Hij weet alles wat we gaan zeggen en denken. Voordat we het zeggen of denken. Dus waarom bidden, joh? Er zijn verschillende redenen, maar ik denk dat God wil dat we bidden zodat ons besef van onze afhankelijkheid van hem zich verdiept. En dat gebeurt ook op biddag. Maar lees ook dit eens mee. Ik zeg u, zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook, als hij hem een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Hé, maar dat is een relaxte belofte, of niet dan? Alles wat je bidt. Nou, als het even kan, doe mij dan even een retourtje Jamaica. Heerlijk, hè? Dat lijkt me weer wat. Maar je voelt natuurlijk wel aan ergens, hè, dat dit daar niet mee bedoeld wordt. Mensen, het gaat er bij gebed om dat we met ons hele hart betrokken zijn. Maar niet alleen dat, dat we met ons hele hart betrokken zijn op God. Als wij bidden, dan spreken we niet alleen maar onze afhankelijkheid uit, maar ook ons vertrouwen in God. En dan komt hij wel dichtbij, hè? Je geeft dus uiting aan je geloof, maar ook aan je vertrouwen in God als je tot hem bidt. En dan kan het soms zijn, leert de praktijk, dat er momenten zijn dat er minder of zelfs weinig geloof of weinig vertrouwen is als we bidden. Maar let dan op, hè? Alleen al het feit, als we dan toch tot hem bidden, laat toch iets zien dat er nog een sprankje van geloof of vertrouwen is om überhaupt tot hem te komen. En misschien ook wel vertrouwen dat hij op een of andere manier toch hoort. En zo'n houding, dat vindt God mooi, weet je dat? Want hij wil zo graag dat we op hem vertrouwen in alles. Hey. Dat is een reden om te bidden. Om naar de Heere God toe aan te geven, ondanks alles vertrouw ik op u, maar ook voor onszelf. Soms heb je dat zelf ook gewoon nodig. Ik ga naar de Heere God toe. En daarnaast nodigt onze hemelse Vader ons uit tot gebed, zodat onze relatie met hem verdiept. En dat vind ik zelf heel mooi. Ik zeg het wel vaker hier, hè? In de brief van Jacobus staat, nader tot God en hij zal dan tot jou, tot u naderen. Als we bidden, mensen, als we bidden, dan komen we weer een stukje dichter bij de Heere God dan daarvoor. En als we dan in gebed dichterbij komen, dan komt hij ook weer dichter bij ons. En dat leidt er vervolgens toe dat je vrijmoediger wordt en dus vaker tot hem komt. En hoe meer dat gebeurt, hoe dichter je naar de Heere God toegroeit. Dus in die zin is het eigenlijk net als met elke andere relatie die wij hebben. Hoe meer je communiceert, hoe dichterbij je bij de ander komt. En hoe dichter je bij de ander komt, hoe intiemer en persoonlijker het wordt. En dat is ook met onze relatie met onze hemelse Vader zo. Wauw. Hey, en dan te beseffen, dat vind ik heel mooi, dan te beseffen dat God heel graag wil dat we tot hem komen. Omdat hij ook zo graag die relatie met ons wil verdiepen. Nou, ik denk dat dat al reden genoeg is om ons gebedsleven aan te wakkeren. En als deze preek en deze dienst dat teweeg brengt, dan ben ik in ieder geval spekkoper. Maar er is nog wel een reden te noemen waarom God ons uitnodigt om in gebed bij hem te komen. Om deel te worden van iets dat eigenlijk groter is dan onszelf. Ik moet heel eerlijk zeggen, in mijn gebedsleven gaat het toch wel regelmatig over mij en mijn wereldje. Maar om deel te worden van iets groters dan ikzelf, dan wij zelf. Als je denkt aan het bekende gebed, het Onze Vader, in Matthäus 6, dan lees je daar onder andere dit. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel zo ook op aarde. Gods plan is dat wij deel worden aan het koninkrijk van God. Dat we daarin leven, maar ook van daaruit leven. Dus zijn plan is dat we deel krijgen aan het verspreiden en het uitleven van het koninkrijk van God en alle principes die daarbij horen. Dus dat je deel wordt van dat grote, eeuwige plan van God. En dat kan. Hoe wonderlijk is dat? Iets groters dan jezelf bent. En dat kan in het klein. En soms in het groot. Maar dat je de koninkrijksprincipes van Jezus uitleeft. Maar gemeente, gasten in ons midden, of je nou van het Ichters komt of niet, ik weet dat het bij sommigen van ons, of misschien wel meer dan sommigen, misschien wel heel wat van ons, ook tijdens deze preek ook andere gedachten over gebed door je hoofd heen gaat. Over een gebedsleven dat misschien wel een beetje op een waakvlammetje staat. Hè? Over een gebedsleven dat op de automatische piloot bezig is. Maar ook over gebeden die echt met je hele hart gebeden zijn. Volledig met vertrouwen. Maar die niet verhoord zijn. Ook dat gebeurt. Of misschien dat je jezelf wel afvraagt of ze überhaupt wel gehoord worden. En dat kan heel confronterend zijn. En we lazen wel erg snel door deze tekst heen, hè? Dit is ook altijd een beetje zo'n dubbele tekst. Ik denk, oké. Dus gemeente, Laten we gewoon heel open en heel eerlijk die vraag stellen die heel wat van ons stellen. Hoe effectief, als dat het juiste woord is, is gebed nou eigenlijk? Wat merk je er nou van? Helpt het wel? In deze tekst zegt Jezus in ieder geval dat we moeten blijven zoeken, bidden, kloppen. En zoals wij Jezus kennen vanuit Gods woord, zegt hij dat niet zomaar zonder de intentie om dan ook ons gebed te verhoren. Ik bedoel, de Bijbel staat vol hè, met mensen wiens gebed verhoord is. Om kleine en grote dingen. En één zo'n voorbeeld is Mozes. Die op allerlei momenten en in allerlei omstandigheden heel vrijmoedig bij de Heere God kwam. Hem om dingen bad en het ontving. En ik heb eentje meegenomen, moet je lezen hoe openhartig hij soms bidt. Zegt hij, wilt u dat de Egyptenaren zeggen, hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen. Wees niet langer toornig en zie er vanaf onheil over uw volk te brengen. En dan lees je gelijk, toen zag de Heere vanaf zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Zo vrijmoedig. Omdat hij zo'n intieme relatie met God had. Maar dan die vraag, bij hoeveel van ons heeft God gebed verhoord? Ik heb het wel eens in het klein gedeeld en ik probeer het kort te houden, dat moest van Rut. Maar, jaren geleden, al in 2016, ging ik met de Heere God in gebed. Ik had toen mijn studie afgerond en ik zei, Heer, volgens mij heeft u het in mij gelegd of gegeven dat ik graag studeer, dat ik daarmee bezig ben. En ik wil graag een vervolgstudie doen. Maar wat dan, Heer? Dus ik bidden. Ik kreeg niet zoveel te horen, dacht ik. En op een gegeven moment kwam er iets op mijn pad, via Teun van der Leer, die hier ook wel eens spreekt, vroeger rector van het Baptistenseminarium. Hij zegt, joh, er is een samenwerking tussen Acadia Universiteit in Canada en het Baptistenseminarium voor een Doctor of Ministry. Waarom ga je dat niet doen? Nou, ik erin lezen, fantastisch leek het. Er ging echt zo'n lampje branden van binnen. Bing! Dus ik had geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds aanschrijven voor fondsen, van alles en nog wat. Ontzettend mijn best gedaan. Het werd niks. Ik had echt de Heere God om gebeden en ik dacht echt, nou dit wordt hem hè. Ik balen. Op een gegeven moment zat ik in Zwitserland, in de voortent van ons caravannetje, op het gras en op zo'n laag stoeltje. En ik echt weer, en ik al vaker natuurlijk, maar ook dan weer, gebeden erover. En toen ik mijn ogen opendeed, keek ik zo om me heen. En toen vond ik dit. Niet dit doosje, maar wat hier heel fragiel in zit. En dat is dit, ik heb er een foto van gemaakt. En het is geen klavertje 4. Het is een klavertje 5. 1, 2, 3, 4. En hier? 5. Moet je voorstellen. Heer, als dit dan de weg is die ik mag gaan. Want toen had ik een ander idee, kwam er in me op. Als dit de weg is die ik mag gaan. En ik doe mijn ogen open. Boom, klavertje 5. Dus ik dacht, dit is misschien wel een teken dat mijn gebed verhoord gaat worden. Of niet, had ik het klavertje 4 moeten zijn. Zie, en dan komt die twijfel weer. Snap je wat ik bedoel daarmee? Anyway, ik zal hem kort houden. Ik erover nagedacht, en wat moet ik nou doen? Geen idee. En een tijd later gingen we met de laatste Israëlreis die we als gemeente hebben gedaan. Zaten we in de woestijn, daar sliepen we. En 's ochtends vroeg ging het die Bedouinentent uit. En een stukje de woestijn inlopen, ik ging zitten. En ken je dat als je in gebed gaat met God, dat je op een gegeven moment ook naast je, ja, moet ik dat zeggen, je gewone gebed, dat er een soort van kanteling plaatsvindt dat je echt in gesprek raakt met God. Als je al je dingen even genoemd hebt en je hart is gelucht en dat je dan alsof het persoonlijker wordt. Dus ik zat daar op zo'n grote steen zo en ik raakte in gesprek en op een gegeven moment deed ik mijn ogen open en de zon kwam op en op een gegeven moment keek ik zo om me heen en Heer, u weet het over die studie, bla bla bla, en ik keek zo en toen vond ik daar ik zag daar die steen. En ik denk, nou is dat nou een pijlpunt of zo, maar dat is het niet. En dacht, nou, het lijkt een beetje op de Matterhorn in Zwitserland, maar dat is natuurlijk ook niet. Maar ik vond hem wel mooi. En ja, dat is dat hele persoonlijke aan het gebed. Ik was in gesprek en ik had die steen zo vast. En ik, Vader, Ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet gaan doen. Wilt u een deur openen als ik straks weer in Nederland kom en dat ik dan vrijmoedig die stap mag zetten? Nou, ik kom in Nederland en van het een kwam het ander en ik meld me aan bij Arie Zwiep en Henk Bakker, allebei hoogleraar aan de VU in Amsterdam. En ik ben bij hen begonnen met een PhD-traject. En wauw, mooi. Ik was al naar Cambridge geweest daarna, naar de Theologische Bibliotheek, onderzoek doen, noem maar op. Maar langzaam maar zeker werd ik zo onrustig en dacht ik, ja, maar dit is het niet. Niet voor mij, al die nitty-gritty details. Dus ik ben na een x-aantal maanden ben ik gestopt en ik dacht echt van, en deze staat altijd bij mij in de kast, hè, op mijn kantoor. Ik denk, wat is dat nou, joh? Maar goed, ik zal hem afronden nu. Ik ben inmiddels ruim 2 jaar bezig met een Doctor of Ministry traject, kun je nagaan. Wat ik helemaal in het begin wilde beginnen en Liberty in Amerika. Ik heb nog een paar jaar te gaan. Maar ik heb toen tegen de Heere God gezegd in Israël. Heer, als die deur opent en het komt allemaal zoals ik hoop dat het kan gaan, dan ga ik deze terugbrengen. Hoe ik erop kwam, weet ik niet. Je doet soms gekke dingen in je gebed. Maar mocht ik dit afronden, dan heb ik beloofd dat ik terug naar Israël zou gaan en deze terug zal brengen naar de woestijn om de Heere God te danken. Om maar iets te laten zien van wanneer wordt een gebed verhoord, wanneer wordt het niet gehoord. Klop, zoek. Blijf de Heere God zoeken. En gaat dit helemaal verhoord worden? Ik hoop het, maar ik weet het niet. Maar wat nou als jij in jouw leven de ervaring hebt dat jouw gebed helemaal nooit is verhoord. Dat je niet één gebed kunt verzinnen wat verhoord is. Dan wil ik je in ieder geval 1 tekst laten lezen om daarin je herinnering weer een beetje boven te laten komen. Als wij onze zonden belijden in gebed, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hé, maar dat is dan toch zo, hè? Als je volgeling van Jezus bent, dan heeft God dit gebed van jou beantwoord. En misschien al wel heel vaak. Maar dan kun je denken, ja, dat is wel hele makkelijke, Marco. Maar hoe komt het dan toch dat God heel veel van die andere gebeden niet verhoord heeft? En laten we een paar versen lezen die ons daar misschien bij kunnen helpen. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou me niet hebben gehoord. De Heere is ver van goddelozen, maar het gebed van de rechtvaardigen verhoort hij. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Mensen, 1 van de redenen waarom God ons gebed soms niet beantwoordt, is vanwege de zonde. En dat horen we wellicht niet zo graag. Laten we eerlijk zijn, als we leven en dingen doen, voortdurend, die tegen God ingaan, moeten we dan nog een antwoord verwachten? De zonde bouwt een muur op tussen ons en de heilige. Ja, maar laten we dan ook eerlijk zijn. Als God alleen maar de gebeden van volmaakte mensen beantwoord, dan zou die naar niemand van ons hier luisteren en zouden er nooit gebeden verhoord worden, toch? En dus geeft God aan, voortdurend, dat we in gebed om vergeving moeten vragen. De Heere Jezus heeft het zijn discipelen in het grote gebed zelfs geleerd. En we hebben het net zelf ook gelezen in deze tekst. Als we onze zonde belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Een prachtige echo van Psalm 19. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij zelfs van verborgen afdwalingen. Mensen, God heeft ons die prachtige, maar ook bevrijdende mogelijkheid gegeven om bij hem vergeving te vinden. Waardoor de relatie tussen ons en de Heere God weer helemaal open en vrij kan zijn. Want onze zonde, laten we eerlijk zijn, kan maar zo tussen hem en ons instaan. Maar gemeente van onze Heere Jezus Christus, soms is het gewoon zo dat God onze gebeden niet verhoort en dat we dus niet krijgen wat we bidden. En dat soms maar goed ook. Ik weet nog, in mijn tienerjaren, best wel lang geleden, ben ik een heel aantal jaar zo ontzettend gek geweest op een meisje. Mooi. Mooi, jongen. Ja, echt waar. En als je weet wat dat met tienerjongens doet. Ding, 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 ding. Hele lieve lach. Altijd super gekleed. En af en toe kwamen ze ook wel eens bij ons in de groep. En bleef er helemaal niks over. Zo gaaf. En ondanks dat ik, als ik nu zou moeten omschrijven, niet echt een levend geloof had of zo. Ik kwam wel erin dat ik wel eens zei, God was het dan. Nee, niet Jezus. God, mag ik dat meisje? Jammer, jong. Jaren later, ongeveer nu 5 jaar geleden, dus echt jaren later, kwam ik haar voor het eerst weer tegen. Wow, dacht ik, blij dat God me niet verhoord heeft. Je weet het nooit, hè? God weet het beter. Godzijdank heb ik Rut gekregen, echt waar. Maar soms, ja, dan moet ik het weer goed krijgen, hè? Maar soms, laten we heel eerlijk zijn, hè? Soms is het ook ontzettend moeilijk als gebeden niet verhoord worden. Want dat gebeurt ook. We kunnen een geintje over maken. Maar juist zo kan die ook binnenkomen als gebeden niet verhoord worden. Die zo diep van binnen zitten. En dat ervaren niet alleen wij zo. Dat bekende voorbeeld van de apostel Paulus, die deze indrukwekkende woorden schrijft, moet je eens lezen. Hij gedeelt het zelfs. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken, zegt hij. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. Zijn antwoord was, je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Paulus die wilde heel graag dat wat het ook was dat hem kwelde, dat hij daar vanaf kwam. Hey, die grote apostel hebben we het over, hè? Die geleerde theoloog die wonderen had gedaan, die geloofsheld. Hij bidt en hij smeekt dat het weg zal gaan. Maar het blijft stil. Mijn genade is genoeg voor jou. Omdat God grotere plannen met hem had. En die zouden alleen maar uitkomen als God dat gebed van hem niet zou verhoren. En dat is moeilijk. Omdat Paulus, net als wij, op dat moment natuurlijk niet in de toekomst kon kijken om te zien waarom zijn gebed dan niet verhoord zou worden. En dat vraagt soms, laten we eerlijk zijn, iets heel moeilijks van ons. Namelijk dat we ons daarbij neerleggen. En dat we desondanks vertrouwen op God, dat hij wel weet wat hij aan het doen is. Jezus vertrouwen. Zelfs wanneer wat we zo graag willen, zelfs als we dat niet zien gebeuren. Hetzelfde vertrouwen dat Paulus later zo mooi onder woorden bracht. Maar wat ik niet als een goedkope one-liner wil laten lezen. Maar het is wel waar. Namelijk dat wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En juist als we dat goede niet kunnen zien, wordt ons geloofsleven op de proef gesteld. En gemeente, dat is soms precies wat het volgen van Jezus inhoudt. In vertrouwen achter Jezus aan blijven gaan. Met je vragen, met je onbeantwoorde gebeden. En dat je soms niet ziet waarom bepaalde wegen of bepaalde gebeden wel of niet verhoord worden, wel of niet die of die kant op gaan. Maar zuster of broeder, weet ook dat God je niet negeert. En hij weet als de Almachtige en de Alwetende heel goed wat er komen gaat. Hij is de Eeuwige. En juist omdat hij de Almachtige Koning is, als laatste dit gemeente. Als wij eerlijk zijn, Ja, dan hebben wij uit onszelf toch eigenlijk helemaal geen recht of helemaal geen grond om ook maar iets van die machtige, heilige God te vragen, te verwachten. Wie wij zijn en wat wij allemaal doen, joh, dat diskwalificeert ons om ook maar iets van hem te verwachten. Wij, met elkaar, wij zijn zondige mensen in gesprek met God. Dus hé, op basis waarvan zouden wij dan verwachten dat ons gebed verhoord wordt? Op basis van Jezus. Vanwege Jezus Christus, onze Heer. Want mensen, er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen. Christus Jezus. Amen. En die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Zuster, broeder, God zij dank. Jij en ik, u en ik, wij hebben een middelaar. Wij hebben een voorspraak in de hemel, een vertegenwoordiger bij de Vader. En Hij alleen is de enige weg waardoor wij tot de Vader kunnen komen, uit genade. En Jezus zorgt er door zijn geest dan voor dat onze gebeden bij de Vader gehoord worden. En zoals ik al zei, er is één gebed dat Hij altijd zal beantwoorden. Dat is dat gebed waarin we aangeven dat we geloven en vertrouwen in Jezus als onze Heer en onze Verlosser. Dat gebed wordt direct ter plekke gehoord. En op dat moment mag je vanuit Gods woord weten en erop vertrouwen dat je een kind van de Vader bent. En dat is het mooiste gebed wat ooit gehoord kan worden. Onze koning, onze Heer, en dit is zo mooi mensen, die ziet er gewoon naar uit dat we hem opzoeken in gebed. Dat we met hem spreken. Dat we heel dichtbij komen en dat we ons hart luchten. En weet je hoe mooi dat is? Dus laten we, en dat is de oproep, laten we in vrijmoedigheid, gewoon zoals we zijn, in Christus, ons gebedsleven aanwakkeren en met onze hemelse Vader in gesprek blijven. En dan moet je eens opletten hoe jouw relatie met de Vader dan mag gaan groeien. Zo mooi, hè? Hoe Jezus zijn volgelingen heeft leren bidden. Van, hey, leer ons dan bidden. Dus ik zou zeggen, dus laten wij, aansluitend ook bij biddag, bij deze preek, samen dat prachtige gebed bidden wat Hij zijn leerlingen en daarmee ook ons geleerd heeft. Namelijk onze Vader. En ik wil u en jou vragen om erbij te gaan staan. Laten we dan samen, hardop, het onze Vader bidden. Zullen we bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Let's sing.